Gemeente, jongeren, ouderen, gasten en iedereen die thuis of elders met ons verbonden is, van harte welkom. Dominee van der Zwaag gaat in deze dienst voor. De schriftlezing is Genesis 46, vers 31 tot 34 en hoofdstuk 47, vers 1 tot 12. De mededelingen namens de kerkraad. Vrijdag 1 september hopen Kees-Jan Evers en Alieke van Kruistum te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 14:30 middags in de kapel van de TUA te Apeldoorn door dominee van der Zwaag. Hiervoor wordt iedereen hartelijk uitgenodigd. Zaterdag 9 september is de sportdag. Iedereen is welkom. En de oproep is, doe mee en geef je op via de Prio-site. De eerste collecte in de dienst is voor de kerk en de tweede voor de zending. Bij de uitgang is de collecte voor het bouwfonds. We willen nu zingen Psalm 3, vers 2 en we wensen u en jou een gezegende dienst.
Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar zingen uit het psalmboek, de 5e psalm en daarvan het 2e, het 4e en het 7e vers. Sla iedere zucht, mijn hart ontgleden, opmerkend, ga. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraag de goddeloosheid niet. En het 7e vers, maar mij ontmoet uw mededogen. En ik zal uw woning ingeleid naar het paleis van de heiligheid, in ware godsvrees neergebogen, uw gunst verhogen. Daarom zijn we bij elkaar. Psalm 119, het 10e vers, dat luidt: Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. En dat vers, dat zingen we als we opnieuw geluisterd hebben naar de 10 geboden die de Heer ons heeft gegeven. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die me liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Genesis 46 vanaf het 31ste vers. Daarop zei Jozef tegen zijn broers en tegen het huis van zijn vader: ik ga het aan de farao vertellen. Ik zal tegen hem zeggen: mijn broers en het huis van mijn vader, die in het land Kanaan woonden, zijn naar mij toegekomen. De mannen zijn herders van kleinvee, want ze zijn altijd veehouders geweest. Ze hebben hun kleinvee en hun runderen en alles wat ze hebben meegebracht. Wanneer het zal gebeuren dat de farao u roept en vraagt: wat is uw beroep? dan moet u zeggen, uw dienaren zijn altijd veehouders geweest. Van onze jeugd af aan tot nu toe, zowel wij als onze vader. En dan zult u in de landstreek Gozen mogen wonen, want elke herder van klein vee is voor de Egyptenaren een gruwel. Toen kwam Jozef en vertelde de farao en zei, mijn vader en mijn broers zijn met hun klein vee, hun runderen en alles wat ze hebben uit het land Kanaan gekomen. Zie, ze zijn nu in de landstreek Gozen. Van zijn broers meegenomen, te weten 5 man, en stelde hen aan de farao voor. En toen zei de farao tegen zijn broers, wat is uw beroep? En ze zeiden tegen de farao, uw dienaren zijn herders van klein vee, zowel wij als onze vaderen. En verder zeiden ze tegen de farao, we zijn gekomen om als vreemdeling in dit land te wonen, want er is geen weidegrond meer voor het kleinvee dat aan uw dienaren toebehoort, omdat de honger zwaar is in het land Kanaan. Nu dan, laat uw dienaren toch in de landstreek Gozen wonen. Toen zei de farao tegen Jozef, uw vader en uw broers zijn naar u toegekomen. Het land Egypte, dat ligt voor u open. Laat uw vader en uw broers in het beste deel van het land wonen. Ze mogen in de landstreek Gozen wonen. En als u merkt dat er onder hen bekwame mannen zijn, stel die dan aan tot opzichters over het vee dat mij toebehoort. Jozef bracht zijn vader Jacob mee en stelde hem aan de farao voor. En Jacob zegende de farao. En de farao zei tegen Jacob, hoe groot is het aantal van uw levensjaren? En Jacob zei tegen de farao, het aantal van de jaren van mijn vreemdelingschap is 130 jaar. Weinig in getal en vol kwaad zijn mijn levensjaren geweest. En ze hebben het aantal van de levensjaren van mijn vaderen in de dagen van hun vreemdelingschap nog niet eens bereikt. En Jacob zegende de farao en ging weer bij de farao weg. Jozef zorgde voor woonplaatsen voor zijn vader en zijn broers, en hij gaf hun grondbezit in het land Egypte, in het beste deel van het land, namelijk in de landstreek Rameses, zoals de farao had geboden. Jozef onderhield zijn vader, zijn broers en heel het huis van zijn vader met voedsel tot de mond van de kleine kinderen toe. Tot zover. Voordat we ons buigen over dit gedeelte wat ons dat te zeggen heeft, willen we eerst de Heere bidden, de leiding van zijn Heilige Geest. Wij willen samen ook dankzegging doen voor het feit dat kerkkamp goed mocht verlopen en dat alle jongeren ook weer veilig terug zijn. Wij willen de Heer ervoor danken dat broeder Van Delen weer thuis is na een geslaagde operatie in het ziekenhuis van Ede. En wij willen ook broeder en zuster Van den Bos Diepeveen en broeder en zuster Van Doorn van Honk met dankzegging noemen voor het aangezicht van de Heer, want ze waren in de afgelopen week de een 55 jaar, familie Van den Bos, en de ander 50 jaar, familie Van Doorn, getrouwd. Wij willen samen ook voorbeden doen en we denken aan de nabestaanden van de slachtoffers, van de mensen die omgekomen zijn bij de terroristische aanslag in Barcelona en ook de mensen die nog in het ziekenhuis liggen. En willen aan de heren opdragen, broeder Cor van Ginkel, die opnieuw met longontsteking nu in het ziekenhuis van Ede moest worden opgenomen. Laat ons het aangezicht van de heren met dankzegging en gebed aanroepen. De dichter van Psalm 5 heeft het ons voorgehouden vanmorgen, heren. Ik zal in ware godsvrees neergebogen uw gunst verhogen. Dat was het verlangen van zijn hart toen hij uw huis binnenging, toen hij de tempel binnenging.
om uw gunst te verhogen, om u te prijzen, om wie u bent en wat u schenkt. Heere, geef dat wij dat zo vanmorgen ook in ons hart mogen ervaren, dat we dankbaar zijn voor al uw zegeningen en al uw weldaden. En misschien dat we het moeilijk vinden om te danken, omdat er zoveel zorg en zoveel moeite in ons leven is. Maar geef ons steeds maar weer oog, Heere, voor uw bijzondere zorg over ons leven. Dat u ons in het leven behoudt. Dat u ons nog zoveel dingen schenkt. Heere, doe ons zien waarin we gezegende mensen zijn en geef dankbaarheid in ons hart. Want u bent degene die ons zegent en u heeft er ook recht op dat we u verhogen, dat we uw naam prijzen, dat we u erkennen voor al uw zegen en al uw weldaad. Heren, we willen samen heel in het bijzonder uw grote naam met dankzegging erkennen voor het feit dat onze broeder Van Delen weer thuis is. U heeft hem in de afgelopen week gedragen en hem bent hem nabij geweest toen hij geopereerd is. We bidden of u aan hem herstel wilt geven, want we zijn zo afhankelijk als het om onze gezondheid gaat van u. We zijn ook zo dankbaar, Heren, dat onze broeder en zuster Van den Bos in de afgelopen week erbij stil mochten staan 55 jaar door de band van het huwelijk te zijn verbonden. U heeft het geschonken, meer dan een halve eeuw. En we danken u ervoor. Heren, u weet ook van de zorgen, u weet ook van de moeite die er in hun leven zijn. Maar vandaag mag er gedankt worden. En we dragen ze ook van harte aan u op. Wil onze broeder en zuster ook met hun kinderen zegenen en nabij zijn in de komende tijd. Onze dank willen we ook verwoorden als het gaat om broeder en zuster Van Doren van Honk, die in de afgelopen week 50 jaar getrouwd waren. En ook in hun leven is de dank groot voor wat u schenkt. En we willen dat samen voor uw aangezicht brengen. Maar u weet ook van alle moeite in hun leven. Ook de lichamelijke zorgen rondom onze broeder. Heren, wees er nabij en goed. In alle opzichten, lichamelijk, maar ook geestelijk. Blijf hen dragen, Heren, door uw goedheid en door uw genade. Heren, we zijn zo dankbaar dat er een heel goed en een heel gezegend kerkkamp is geweest in de afgelopen week. Dat onze jongeren ook samen mochten zijn en dat ze mochten genieten van de ontmoeting met elkaar, maar dat ze ook bezig mochten zijn met uw woord. We danken u, Heren, voor wat u ook gegeven heeft aan de leiding die hun krachten eraan hebben gegeven. En we bidden van u, Heren, of u wilt geven dat ook deze activiteit werkelijk mag zijn uiteindelijk tot opbouw van de gemeente. En dat uw koninkrijk ook op deze wijze mag worden uitgebreid. Heren, we willen samen vanmorgen ook onze zorgen en onze moeiten bij u brengen. We denken aan onze broeder Cor van Ginkel, die weer opnieuw moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Voor de zoveelste keer is dit alweer het geval. Heren, wilt u de behandeling zegenen? Wilt u met hem zijn? We dragen hem en ook zijn vrouw van harte aan u op. We denken vanmorgen ook, Heren, aan de nabestaanden van alle slachtoffers die gevallen zijn bij de terroristische aanslag in Barcelona afgelopen donderdag. Wat worden we daardoor steeds weer opgeschrikt als deze dingen gebeuren? En het gebeurt zo dikwijls. Heren, wilt u troosten? Wilt u ook zijn, Heren, met alle slachtoffers die nog in het ziekenhuis zijn, die misschien zo zwaar gewond nu behandeld worden? Wil ze zegenen, wil ze herstellen, Heren. En wat zou het heerlijk zijn dat bij alle dreigingen dat mensen toch ook de toevlucht leren nemen tot u. Veiligheid is er in deze wereld niet te vinden, maar veiligheid is er bij u. Uw naam, zegt een van uw kinderen in de schrift, is een sterke toren voor de vijand. We mogen bij u schuilen en bij uw veiligheid zoeken en vinden. Heren, wij hebben zo pas weer een gedeelte gelezen uit de geschiedenis van Jozef. En daar gaan we met elkaar over nadenken. Wil ons de leiding schenken van uw Heilige Geest. Dat uw woorden openvallen voor ons hart. Dat we het onderwijs tot ons mogen nemen. En u weet wat onderwijs wij nodig hebben. En zo komen we samen tot u. Aanvaard onze dank. Blijf ons zegenen. En dat alleen op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 105 gaat op een gegeven moment ook over Jozef. En wel in het 10e en het 12e en het 13e vers. En daarom gaan we die nu ook zingen. Dus Psalm 105, vers 10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? En vers 12, dat gaat over Jozef. Hij kreeg van Farao in handen het bestuur van huis en goed en landen. En dan ook het 13e vers. Daarna toog Israël, gedreven door nood, tot behoud van het leven naar het rijk van Egypte. staan stil bij de geschiedenis die we gelezen hebben. En het uitgangspunt is het 12e vers van Genesis 47. Jozef onderhield zijn vader, zijn broers, heel het huis van zijn vader met voedsel tot de mond van de kleine kinderen toe. Psalm 130 vers 3 is het vers dat we straks na de preek met elkaar zingen. Ik blijf de Heere verwachten en mijn ziel wacht ongestoord en ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Gemeente, wat waren Jacob en Jozef blij en gelukkig toen ze elkaar weer in de armen mochten vallen en elkaar mochten ontmoeten. 22 jaar was het geleden dat ze elkaar hadden gezien. En wie van hen en wie van ons mensen heeft ooit kunnen indenken dat die ontmoeting in Egypte zou plaatsvinden? En wie zou hebben kunnen indenken dat Jozef daar in Egypte nou de op één na belangrijkste man zou zijn? En wat Jacob betreft, hij had er zelfs geen moment bij stilgestaan dat hij Jozef ooit weer terug zou zien. Want hij verkeerde in de veronderstelling dat Jozef door een wild dier verscheurd was. Dat hadden die zoons, die broers, toch eigenlijk met verve aan hem verteld. Maar wat een blijdschap, hè, toen ze elkaar in de armen mochten vallen. Toen ze elkaar werkelijk mochten vasthouden. Hè, dat staat er ook in Genesis 46 vers 30. Wat een blijdschap, Jozef leeft nog. Onverwacht, ongedacht, mocht hij dat nou zo meemaken. Ja, en hoe ging het toen verder? Nou, Jacob en zijn broers, die konden niet zomaar weer terug naar Kanaan, want de honger was groot en voor mens en dier was er geen enkel voedsel te vinden. Nou groeide er op dat moment in Egypte ook niet zoveel, maar Jozef had voorraadschuren laten bouwen, zoals we weten. En die voorraadschuren die zaten allemaal vol. Van beneden tot boven toe. Er was in elk geval voor de komende jaren genoeg. En wat lees je nou? Vanuit die voorraadschuren onderhoudt Jozef zijn vader, zijn broers en ook het huis van elk van zijn broers. En er staat zo mooi in vers 12, tot en met de mond van de kleine kinderen toe. Dus ieder wordt onderhouden door Jozef. Dankzij Jozef kunnen ze leven in Egypte en kunnen ze overleven. Ze kunnen de hongersnood overleven. De zorg van Jozef, dat is het geheim van hun leven. En daar zou ik het eigenlijk vanmorgen over willen hebben. Ook om daaruit wat lessen te trekken voor ons leven. Ik heb als thema leven in Egypte onder de zorg van Jozef. Leven in Egypte, maar dan wel onder de zorg van Jozef. Hoofdstuk 47 begint met te zeggen dat Jozef zijn broers heeft meegenomen naar het koninklijke paleis van de farao. En als je even terugbladert, dan lees je dat Jozef al eerder met de farao had gesproken over zijn vader en over zijn broers. En ja, toen was de farao toch heel vriendelijk geweest en toen had hij gezegd, nou laten ze allemaal maar komen, je broers en je vader. En de gezinnen mogen allemaal wel meekomen. En dan zal ik aan hen het beste deel van het land geven. En nou zijn ze inderdaad in Egypte. En dan neemt Jozef, zo staat hier, 5 van zijn broers als een afvaardiging van de broers mee naar het hof van de farao. En misschien heeft de farao het ook wel tegen hem gezegd. Jozef, nou je broers hier zo zijn, nou wil ik ze toch graag ook eens een keer persoonlijk gaan ontmoeten. En dan staat er zo mooi, en Jozef stelde hen aan de farao voor. Zie je dat in de tweede verse? Ja, en dat kun je eigenlijk zo voor kennisneming aannemen, hè, dat Jozef dat zo doet. Maar je kan er ook nog eens een keer over nadenken en dan kom je iets op het spoor. En wat kom je dan op het spoor? Nou, dat het eigenlijk een heel groot wonder is dat Jozef zo met zijn broers op weg gaat naar die farao, dat hij zo betrokken is bij hun belangen, dat hij voor hen zorgt. En dat je in, om zo te zeggen, in heel het gedrag van deze Jozef geen spoortje ontdekt van boosheid, of dat hij in wrok omziet. Ja, we weten allemaal dat daar genoeg reden voor was, en het zou ook heel begrijpelijk zijn geweest, denk ik, als Jozef had gezegd, ik accepteer jullie alleen maar omwille van vader, en hij heeft al heel wat meegemaakt en ik wil de moeite van vader niet verzwaren zo aan het einde van zijn leven, maar verder, ik wil me verder niet meer met jullie bemoeien. Jullie zoeken het hier maar uit in Egypte, jullie zijn hier nou, ga maar naar die farao die met jullie willen praten en regel de dingen maar met hem. Het zou heel voor de hand hebben gelegen dat Jozef afstand had gehouden van die broers na die eerste kennismaking en ontmoeting. Maar het mooie is dat je hier leest, Jozef is hartelijk betrokken bij die broers. En je proeft, hij heeft zijn broers vergeven. Die verschrikkelijke dingen die er gebeurd zijn, die zijn uit de weg. En wat ook heel opmerkelijk is, dat is het tweede, dat is dat Jozef met vijf van zijn broers naar die farao gaat en dat hij zich niet voor die broers schaamt. En je zou misschien zeggen, nou, waarom zou hij zich nou voor die broers moeten schamen? Nou, wat lees je nou in het 34ste vers van hoofdstuk 46? Daar staat, elke herder van kleinvee is voor de Egyptenaren een gruwel. Dat betekent, die staat op de meest lage trap van de maatschappelijke ladder. En hoe dat kan, ja, dat weet ik ook niet precies. Maar het staat er wel. Egyptenaren, ze moesten niks van herders hebben. En wat was nou het beroep van de broers van Jozef? Ja, dat waren herders. He, en nou zou het toch voor de hand gelegen hebben dat Jozef zoiets had gehad van, ja, nou kijk eens aan, he, laten die broers maar naar die farao gaan en laat ze zelf maar vertellen wat ze aan het doen zijn. Maar ik ga niet mee, want ik wil eigenlijk niet meer bij hen horen. Je komt het nog wel eens tegen in de maatschappij. Als mensen een bepaalde positie gekregen hebben, nou, dan vinden ze het maar wat lastig om bij hun afkomst bepaald te worden. Dan willen ze eigenlijk hun familie ook niet meer kennen, want dat is te min. He, en het zou eigenlijk voor de hand hebben gelegen dat Jozef zich ook een beetje geschaamd had voor die familie, voor die herders. Nee, het zijn wel mijn broers, maar laat ik toch maar niet. Je begrijpt wel wat ik zeggen wil. Maar dan staat er zo mooi, en Jozef stelde hen aan de farao voor. Hij schaamt zich niet om een broer te zijn van die herders die in zo'n laag aanzien staan. Hij is wel de onderkoning, maar hij maakt zich, om zo te zeggen, gelijk aan zijn broers die helemaal geen aanzien hebben. En dat is zo bijzonder. En dat zijn nou twee trekken in deze geschiedenis die meteen hier zo naar voren komen. Hij behartigt de belangen van zijn broers en hij schaamt zich niet voor die broers. Nou, als Jozef nou een type is van de Heere Jezus, en dat is hij, dat hebben we al vaker gezien, dan zie je in deze trek van deze geschiedenis, dan zie je al iets oplichten, ook van de Heere Jezus Christus. En dan zie je iets oplichten wat ons geweldig mag bemoedigen en geweldig mag vertroosten. En dan zie je in Jozef iets van de Heere Jezus, die de belangen behartigt aan het koninklijke hof van mensen die dat in wezen ook allemaal niet waard zijn. He, en dan is dat eigenlijk ook wat de apostel Johannes in het Nieuwe Testament op een gegeven moment ertoe brengt om te zeggen, Wij hebben een voorspraak bij de Vader. De eerste brief die hij geschreven heeft, de tweede hoofdstuk, kom je die prachtige uitspraak tegen. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Een voorspraak, een voorbidder, maar ook een voorspreker, een advocaat. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Wat is dat toch een machtige troost te weten, hè, dat de Heere Jezus Christus onze belangen wil behartigen aan het koninklijke hof bij God de Vader. Wat betekent dat nou concreet? Nou, dat betekent nou concreet, gemeente, dat als wij onze zonden belijden aan de Heere, dat er iemand is, om zo te zeggen, die voor ons intreedt en die zonden ook voor het aangezicht van de Vader brengt, maar dan er wel bij zegt, ja, maar Vader, vergeef het hem of haar, want ik heb voor hem of haar volbracht. En dat er een voorbidder en een voorspraakspreker is in de hemel, dat betekent dat als je met al je zorgen en al je moeite tot de Heere gaat, dat er iemand is die er niet alleen maar van af weet, maar die dan ook kracht geeft om het te dragen. En dat word je soms ook heel kennelijk gewaar. En zeker achteraf, als je een moeilijke periode in je leven overziet, dat je zegt, ja, toen ben ik er wel heel erg doorheen gedragen, want anders had ik het nooit kunnen volbrengen. Maar soms mag je ook te midden van je moeite het ineens ervaren, de Heere is aan mijn zij. Dat zijn van die kostbare geestelijke verkwikkingen en die momenten die zo indruk maken in je leven. De Heere is nabij. Je hebt al je zorg en al je moeite heb je bij hem bekendgemaakt. En je bent erachter gekomen. Er is er één aan het koninklijke hof die mijn belangen wil behartigen. Dus het is een geweldige rijkdom dat de Heere Jezus Christus onze belangen wil behartigen bij de Vader. En dat hebben we niet verdiend. Want even als die broers, hè, hebben wij dat niet verdiend. Hè. Wat hebben wij dan gedaan? Wat hebben wij de Zoon van God aangedaan? We hebben hem bespot met de Joden mee. We hebben hem gekruisigd met de Joden mee. Wat dat betreft, hè, er is geen verdienste. En toch, wat een wonder. Deze Jozef, deze meerdere Jozef, behartigt onze belangen aan het koninklijke hof. En dat tweede wat ik zei, dat kun je eigenlijk ook toepassen, gemeente. Want net zoals Jozef zich niet schaamde voor die broers, hè, zo schaamt Christus zich niet om ons zondaren, zijn broeders en zijn zusters te noemen. Als u zegt, waar lees ik dat? Dan moet u vandaag eens Hebreeën 2 opslaan. Dan komt u het tegen. Daar komt u het letterlijk tegen. Hij schaamt zich niet, hè, om ons, zijn broeders en zijn zusters te noemen. Nou, en dat is toch eigenlijk toch wel een groot wonder. Want als je jezelf hebt leren kennen, dan zeg je, dan kan ik toch eigenlijk geen broeder van de Heere zijn. Dan kan de Heere eigenlijk ook niet anders dan zich voor mij schamen. Voor mij, met mijn ontrouw en met mijn zwakheden. En dat ik steeds maar weer opnieuw moet vragen om vergeving. De Heere kan toch niet met mij te doen hebben. Nou, hij schaamt zich niet om die broers zijn broers te noemen. Christus schaamt zich niet om ons zondaren, als we tot hem gaan, om ons toch zijn broeders en zijn zusters te noemen. Wat is dat toch een geweldige rijkdom. En ik zou vanmorgen willen zeggen, maak van die rijkdom gebruik. Als het anders was, ja, dan was het terecht, dan zouden we niks kunnen inbrengen. Maar nu het zo ligt, maak van die rijkdom gebruik dat er een voorbidder en een voorspreker is aan het koninklijke hof. En dat hij zich niet schaamt voor ons, ondanks onze zwakheden, zonden en gebreken. Wat een machtige werkelijkheid. Jozef aan het koninklijke hof. Nou, dan gaat deze geschiedenis verder en dan gaat het gesprek komen tussen de broers en tussen de farao. En dan vraagt de farao natuurlijk, hè, van vertel wat over jullie zelf, wie zijn je nou, wie zijn jullie nou en wat wil je nou eigenlijk hier gaan doen? En dan zeggen die broers, wij zijn vreemdelingen in dit land. En we zijn hier gekomen omdat er geen weidegronden meer zijn voor ons vee. Maar we zijn vreemdelingen hier in het land. En daar zeggen ze heel nadrukkelijk mee dat ze er niet willen blijven in Egypte. Daar zeggen ze mee, we zijn hier wel, maar we willen straks weer terug. We zijn hier wel, maar we zijn hier maar tijdelijk. We vragen geen verblijfsvergunning voor altijd, maar we willen eigenlijk maar voor een kort moment hier zijn, omdat de nood ons ertoe dringt. Maar we zijn uiteindelijk mensen die in Kanaan thuis zijn. We zijn vreemdelingen hier. En ze hebben ook een concreet verzoek. Zolang we hier in uw land zijn, farao, mogen we dan in het land Goshen gaan wonen. Land Goshen. Dat ligt helemaal in het noorden. Als je even een kaartje opzoekt vanmiddag of van de week, dan zul je zien dat het een landstreek is die in die Nijldelta ligt. Die Nijl die gaat op een gegeven moment in drie stromen uiteen. En een heel vruchtbaar groen gebied. En dat is het land Goshen. Mogen wij in het land Goshen wonen? Waarom willen ze in Goshen wonen? Nou, dat heeft te maken met het vee. Want ja, je kan geen beter gebied hebben voor je vee dan het land Goshen. Maar er zit ook nog wat meer achter. Want Goshen, dat is ook een beetje afgezonderd van Egypte. En dan wil ik helemaal niet denigrerend doen, maar het is een beetje de achterhoek van Egypte. De achterhoek, een prachtige streek natuurlijk, maar als je de achterhoek vergelijkt, om zo te zeggen, met het Westen, dan weet je dat daar wel een stuk cultuurverschil in zit en zo. Nou, en zo is het dan ook met Goshen. Hè? Dat is wat afgezonderd van Egypte. En daar willen Jacob en de broers wonen. Ze willen niet in het volle leven van Egypte. Ze willen niet dat de cultuur van Egypte hen volledig in hun greep gaat krijgen. Want ze kennen zichzelf. Ze weten waar hun hart naar uitgaat. Nou ja, ze weten ook waar hun kinderen, het hart van hun kinderen naar uitgaan. En dan moeten ze niet in het volle leven van Egypte. Dus laat ons dan maar in Goshen wonen. En dan is er nog een derde reden waarom ze dan graag in Goshen willen wonen. En nou, als je daar even over nadenkt, dan zeg je, nou, dat ligt ook heel erg voor de hand. Hè. Het noorden van Egypte ligt het dichtste bij Kanaan. Dus als straks nou die hele hongersnood voorbij is, dan kunnen ze ook vrij makkelijk, tussen aanhalingstekens, later blijkt dat wat minder makkelijk te gaan, maar goed, dan kunnen ze ook vrij makkelijk weer terug naar hun oude land, naar het beloofde land. Daar ligt de toekomst. Dat land hebben ze van de Heere gekregen. Daar moeten ze en daar willen ze uiteindelijk ook leven. Goshen. En de farao die zegt, jullie mogen daar gaan wonen. En de farao die zegt, als jullie daar gaan wonen en het blijkt dat een aantal van jullie ook echt hele goede herders zijn, die goed met vee kunnen omgaan, dan mogen die ook nog eens een keer bij mij in dienst komen. Dan mogen ze ook nog de kuddes die ik heb gaan weiden. Dus die farao is zo goed, hè? Die farao die geeft woonplaats en die geeft werk aan de Egypte, aan de Israëlieten. En dan zie je in deze houding van farao iets oplichten van wat we dan in de theologie noemen de algemene genade van God. Misschien er ook wel eens van gehoord. Je hebt de bijzondere genade van God, dat is de vergeving van zonden in Christus. Maar de algemene genade van God, dat wil zeggen dat God zijn goedheid geeft aan alle mensen. Er staat in het Nieuwe Testament, hij laat zijn zon opgaan over bozen en over kwaden, over goeden en over bozen. Over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. Hij geeft zijn regen over alle mensen. Gods algemene genade, dat mensen goed doen, is uit God. En ook als mensen de Heere niet kennen en niet willen erkennen en ze doen goede dingen, dan is dat ook uit God. Alles is uit Hem, maar dan is het algemene genade. Dus die collega bij jou op het werk die altijd bereid is om iets voor jou te doen, hoewel die ongelovig is, die doet dat vanuit de algemene genade van God. En die buurvrouw die zich zo inzet hè, voor het vrijwilligerswerk, hoewel ze ongelovig is, die doet dat ook vanuit de algemene genade van God. En dankzij de algemene genade van God is het leven in onze maatschappij ook werkelijk mogelijk. We staan er misschien wel eens wat te weinig bij stil, hè, maar dus ook als ongelovige mensen goede dingen doet, moet God daarvoor geëerd en gedankt worden. Nou, het tweede wat je hier ziet, gemeente, dat is de trouw van God. Hè? Want daar zitten ze bij elkaar, hè? De broers met hun gezinnen. En daar zitten ze dan, als het ware, toch een beetje plomp verloren daarin in Gozen. Daar zit Jacob bij zijn kinderen. Hij is wel gelukkig dat Jozef er is, maar je moet je eens in de situatie indenken. Daar ben je in Egypte, daar ben je niet thuis. En wat is dat dan om zo te zeggen voor hen bemoedigend om te horen dat de farao zegt je mag daar in Gozen wonen. En dan zie je dat God, om zo te zeggen, door die farao heen voor Jacob en voor die broers zorgt. En de Heere die heeft het al eerder gezegd, dat lees je in Genesis 28 tegen Jacob, hè, ik zal met je zijn en ik zal je van alle goeds voorzien. Die bijzondere zegen. En dan is er natuurlijk een hele hoop zorg in zijn leven geweest. Maar je ziet dat God dwars door alles heen Jacob wel gezegend heeft. En zelfs daar in Egypte, daar wordt hij door de Heere gezegend. De trouw van de Heere is groot. Daar leeft Jacob van, daar leeft ieder gelovige van. Niet vanuit zichzelf, maar vanuit de trouw van God. En het derde wat je hier ziet, dat is iets van de soevereiniteit van God. En dat is een heel moeilijk woord en ik kan me voorstellen dat je bij jezelf zegt, wat bedoelt hij daar nou mee nou? God heeft het hart van deze farao, heeft God bewogen om goed te zijn voor zijn volk. Er staat in het Spreukenboek, het hart van een koning is in de hand van de Heere als waterbeken. En God neigt het tot alles wat hij wil. Dus de Heere neigt en buigt het hart van de farao, zodat hij bereid is om voor Israël, het volk van God, het goede te geven. Hoe machtig die farao ook is, hè? Maar God staat boven hem. En die gebruikt hem om te zorgen voor zijn eigen volk. En dat zie je vaker in de Bijbel. En dat mag ons ook bemoedigen als je naar wereldleiders kijkt vandaag de dag en zo. Dat je mag weten dat de Heere toch overal boven staat. En dat hij ook leiders die hem niet willen erkennen, toch gebruiken kan om zijn doel te bereiken. Nou dacht ik bij mezelf, toen ik hier zo van de week mee bezig was met deze geschiedenis, toen dacht ik bij mezelf van kijk eens, en dat is eigenlijk best wel een beetje een spannende vraag. Kijk eens, deze farao die gaat toch op een goede manier met vluchtelingen om. Hè? Deze farao die zegt niet van ja hoor eens even, we hebben het hier met elkaar goed en jullie zoeken het verder maar uit. Nee, die farao die zegt van kijk. Daar het hele land ligt voor je open. En hij geeft woning en hij geeft werk. Ja, ik zeg niets nieuws als ik zeg dat er ook in onze dagen sprake is van geweldige vluchtelingenstromen. En ieder Europees land heeft daarmee te maken. En dan merk je ook nog wel eens dat het een hoop irritatie geeft en soms geweld oproept, hè. Dat mensen zeggen het is ons land, het zijn onze spullen en laten die mensen daar toch blijven. Maar als je nou heel eerlijk bent en zegt van
Als die farao nou ook had gezegd tegen Jacob en tegen die broers, ga maar weer terug. Dan zou waarschijnlijk Israël niet in het leven zijn behouden. En dan zou uiteindelijk ook de Christus niet uit het volk geboren zijn. He, dus het gaat uiteindelijk wel heel erg ver. En natuurlijk moet je, als je het over de vluchtelingen vandaag hebt, dan moet je niet over zulke grote dingen spreken. Maar toch, he, maar toch. Iemand zal vanmorgen zeggen, maar je kan toch niet alle vluchtelingen opnemen. Nee, dat kan ook niet. En de regering die is daar verantwoordelijk voor om dat te bepalen hoeveel mensen opgenomen kunnen worden. Het is gewoon een feit. Er zullen grenzen gesteld moeten worden. Dat kan niet anders. Maar wij als christenen hebben geen grenzen te stellen. Wij als christenen hebben toch, net als wat in het Oude Testament ook zo duidelijk verwoord wordt, te zorgen voor hen die in de poort zijn. De vreemdelingen in de poort. Hè? En dat betekent inderdaad dat je het goede aan hen wilt geven. Dat je daar je ook voor inzet. En misschien, en ik weet dat ik daar misschien ook wel een klein beetje ook wat iets gevoeligs zeg, maar misschien moet farao hierin ook voor ons wel eens tot een voorbeeld zijn. Die vluchtelingen in zijn land opneemt. Na de ontmoeting met de broers zal farao tegen Jozef gezegd hebben, en nou wil ik graag je vader zien, want die is er toch ook, hè? En ja, even later gaat de ontmoeting tussen Jacob en tussen de farao werkelijkheid worden. En je ziet, Jozef brengt Jacob voor het koninklijke hof. En hij introduceert hem en hij stelt hem aan de farao voor. En moet u eens meedenken, gemeente, hè? Moet u eens meedenken. Dan zie je daar die farao op die troon zitten. En het is een geweldige, imponerende troon. En glitter en goud. Het is onvoorstelbaar, hoe rijk. En daar zit nou die farao. En dan een heel groot bordes. En dan onderaan dat bordes, daar staat dan een hele oude man. Hij is 130 jaar. En hij is door het leven getekend. En toen hij binnenkwam, toen zag je ook dat hij hinkte. Dat was nog een resultaat van de worsteling met God bij de Jabok. Twee werelden. Hè? De rijkdom, de macht, de eer van Egypte, de farao. Maar ook het verzet tegen God. Hè? De wereld buiten God. En dan zie je daarom te zeggen, die oude Jacob, waarvan je zegt, nou, die heeft zijn tijd gehad. Dan zie je die oude Jacob en zeggen, nou, wat is dat toch eigenlijk een zielig ventje ten opzichte van die machtige farao. Twee werelden. Maar als je zo ernaar kijkt, dan vergis je je. Want als je er goed naar kijkt met geestelijke ogen, dan zie je daar een farao die niks voorstelt. Ik zal zo meteen uitleggen waarom. En dan zie je daar een oude man, die zie je daar staan voor die farao, die een drager is van de beloften en van de toekomst van God. Dan zie je daar, om zo te zeggen, een koninkrijkskind. En terwijl je dus op de troon iemand ziet zitten die geen toekomst heeft. Twee werelden. Het een lijkt het geweldige te zijn en het ander lijkt niks voor te stellen. Maar als je er met geestelijke ogen naar kijkt, is het precies andersom. Dan stelt die farao niks voor en dan is die oude man, dat is de drager van de toekomst. Heel veel mensen laten zich verblinden door de rijkdom van Egypte. En ja, laat ik het ook maar heel eerlijk zeggen. Ik denk dat
ook heel veel jonge mensen vandaag dat doen. Ik wil jou niet steeds afkatten of zo, daar gaat het niet om. Maar ik denk dat ook heel veel jonge mensen, trouwens niet alleen jonge mensen, ook veel volwassen mensen, dat die eigenlijk ook zo redeneren. Hè? Van, we kijken naar die farao en zeggen van, kijk, en dat is nou het leven. Hè? Rijkdom, macht en eer, pracht en praal, je stelt wat voor. Maar kijk nou eens goed naar die farao. Waar is die farao nu? Ja, hij is gestorven, hij is overleden. Weet je de naam nog van die farao? Nee. Maar die wordt toch ook helemaal niet genoemd? Nee, die wordt ook niet genoemd. Maar niemand weet nog de naam van die farao. Het is met die farao op dit moment volkomen vergeten en weg. Al die rijkdom, al die schoonheid, al die eer, al die macht, die is weg. En het enige wat van die farao nog over is, dat is die piramide. Weet je wel, die machtige piramide waar je misschien op je vakantie ook zo naar gekeken hebt toen je daar eens een keer mocht wezen. Van wat een machtig bouwwerk. Ja, maar die grote piramide is niet anders dan een graf. Nee, niet anders dan een graf. Die piramide is een verkondiging van de dood en van het einde. Dat Egypte geen toekomst heeft. Dat Egypte, alle glans van Egypte vergaat. Dat is nou het einde. Egypte, het lijkt machtig mooi. Maar als je heel goed kijkt, dan zeg je van, oh, het is zo arm en het is zo tijdelijk. Het is zo klein. En dan zie je daar aan de andere kant, dan zie je die oude Jacob staan. En dan zeg je, nou ja, die man die heeft zijn tijd gehad. En wat moet je nou nog van de glans van Jacob moet je nou nog zeggen? Daar kun je weinig van zeggen. Maar Jacob is wel de drager van de belofte. En als Jacob daar is, dan is daar uiteindelijk ook de God van Jacob aan het hof. Want Jacob wordt vervuld door de God van Jacob, de Heer. En Jacob lijkt dat zelf ook te beseffen, gemeente. Want heb je al gelezen wat er gebeurt, hè? Als ze daar voor elkaar staan. Hè? En dat is op zich ook heel opmerkelijk. Dan gaat die oude Jacob, die gaat zijn handen omhoog heffen. En dan gaat hij de zegen van de Heer, gaat hij uitspreken over de farao. Dan zou je zeggen, nou dat geeft geen pas joh, dat geeft geen pas Jacob. Jij bent die kleine, jij bent de man die daar eigenlijk niks voorstelt. Jij bent degene die daar op bezoek is. Jij gaat toch die farao niet zegenen? Ja, zegt Jacob, ik ga die farao zegenen. Want hij is er zich van bewust op dat moment. Hier mag ik komen in de naam van mijn God. En zo zie je daarom zo te zeggen, Jacobs God, hè, die zijn grootheid toont in de zegen aan de farao. En niet alleen dat God zijn grootheid toont in de zegen van deze Jacob, maar dat God ook zijn goedheid toont in de zegen van Jacob. Want in die zegen toont Jacob en ook de Heere, ik wil zelfs nou zo'n farao mijn zegen doen ervaren en het werkelijke leven geven. Zo is God. He, die is niet karig. Die zegt niet van alleen maar voor die of alleen maar voor die. Zelfs de farao wil God zijn zegen en genade en het leven geven. Dat is de boodschap van die zegenende handen van Jacob daar onderaan het bordes waar bovenaan de farao zit. Nou, de farao heeft op dat moment er helemaal geen oog voor. Hij begrijpt het ook niet en hij zal het misschien een mooi gebaar vinden. En hij zal denken, nou, het is zo'n Israëliet en die doet dat gewoon. En zoals wij het eigenlijk ook wel eens denken, hè? Dat je iemand uit het oosten ontmoet en die geeft iedereen een kus. Denk je, nou, dat hoort er gewoon bij. Maar het is heel bijzonder wat daar gebeurt. En farao gaat gewoon over tot de orde van de dag. En hij buigt zich vriendelijk over Jacob heen. En hij zegt, hoe oud bent u? U bent al heel oud, hè? Dat kan ik wel zien. Hè? U komt strompelend binnen. Nou zegt Jacob, ik ben 130 jaar. Ik ben 130 jaar. En weet je, de dagen die ik heb mogen ontvangen zijn nog minder dan de dagen van mijn voorvader. Ik ben nog niet zo oud als mijn vader en als mijn grootvader. Maar ik moet ook erkennen dat mijn dagen op aarde niet alleen weinig zijn geweest, maar ook kwaad. Wat bedoelt hij dan er eigenlijk mee te zeggen? Nou, dat hij eigenlijk daarmee wil zeggen van, hoor eens, er is al zoveel moeite in mijn leven geweest. En dat was ook zo. Je kan zo een aantal dingen opsommen. Er is zoveel moeite geweest. En ik ben nog niet aan het einde van mijn leven. Mijn voorvaderen zijn ouder geworden. Dus je weet niet wat ik ook allemaal nog moet meemaken. En dan denk je bij jezelf, ach Jacob, is dit nou het moment om het zo te zeggen? Jacob, had je er niet beter aan gedaan door te zeggen van, ja, er zijn in mijn leven heel wat zorgen geweest, maar de Heere was er ook en die heeft mij er doorheen geholpen. En hij had er toch eigenlijk ook van kunnen getuigen dat ik hier nou sta, Farao. Dat is niet door mijn trouw en goedheid, maar dat is omdat de Heere mij hier gebracht heeft. En dat omdat Jozef er nu nog is, en dat is ook zo'n gemachtig wonder. Hij zorgt voor me. Ach, Jacob was ook maar een mens, hè. En wij zijn dat ook maar. En als aan ons gevraagd wordt, hoe gaat het nou met je? Dan ben je al gauw geneigd om te zeggen, ach, het is allemaal dit en het is allemaal dat. En dan ga je je zorgen, je problemen en moeite ga je vaak voorop zetten. Maar zouden we niet eens moeten beginnen met de zegeningen? Dat ik nog ben die ik ben, dat is door de trouw van mijn God. En dat ik nou dat nog kan, dat is omdat de Heere me dat het voorrecht geeft. En zelfs toen ik het zo moeilijk had, toen heb ik het mogen ervaren dat Jozef zorgt en dat ik onder zijn zorg mag leven. Is het nou niet veel beter om dan, om zo te zeggen, meer over die dingen te hebben in plaats van over onze moeite? Hoewel ik aan de andere kant ook niet wil zeggen dat je je moeite niet mag delen, want ook dat hebben we nodig. Dat zit ons soms zo vreselijk hoog. Maar als je Jacob hier ziet staan, dan denk je wel bij jezelf, tenminste, dat heb ik wel bij mezelf gedacht, jongen, had je nou niet wat anders moeten zeggen op dat moment? Maar goed, hij is mens. Wij zijn allemaal mens. Maar weet je wat ook in het antwoord van deze Jacob naar voren komt? En dat is wel weer heel mooi. Dat hij het tegen de farao heeft over de dagen, over de jaren van zijn vreemdelingschap. Zie je dat staan? De jaren van mijn vreemdelingschap. En wat betekent dat? Nou, dat hij zijn leven mag ervaren als, ik ben een vreemdeling hier op deze aarde. Ik ben een zwerver. Ja, wat betekent dat nou precies? Hè? Betekent dat hij niet zich kan hechten ergens? Of is die man psychisch wel goed? Hoe zit dat nou in elkaar? Nee, ik had het al over Jacobs God. Hè? Jacobs God. Omdat hij hartelijk verbonden was aan de Heere, zijn God. Daarom trok zijn hart ook steeds naar boven. En daarom was het ook zo dat hij wist, ik ben in wezen een pelgrim hier beneden. En er zijn zoveel mooie dingen hier beneden, daar kon hij ook echt wel van genieten hoor. Maar ik ben hier in wezen niet thuis. Ik ben een vreemdeling hier op deze aarde. Omdat er in mijn leven iets gebeurd is. Omdat de Heere zich over mij ontfermd heeft. Omdat Hij zich gemanifesteerd heeft in mijn leven. Ik mag Hem kennen. Nou, en zo is dat vandaag eigenlijk nog precies zo geweest. Als je werkelijk een christen bent, dan ben je een vreemdeling hier op deze aarde. Dan ben je niet helemaal thuis. Dan ben je een mens geworden, een man, een vrouw, een jongen of meisje die zegt, mijn hart ligt boven als het erop aankomt. En dan blijf je mens, hè? Dan blijf je een zondaar, dan blijf je zwak. Hè? Dat zie je in het leven van Jacob. Hè? Maar toch, hè? Als het erop aankomt, je hart gaat naar boven. En je toekomst ligt ook niet in de schatten van beneden. En al ben je aan de studie om een goede baan te gaan kunnen krijgen, ook al probeer je verder te komen in het leven, toch is uiteindelijk dat niet je einddoel. Je einddoel is je eindbestemming. En dat is Kanaan. Dat boven is. Het land van de eeuwige rust. Waar Jacobs God koning is. En waar Jozef aan het hof verkeert. Als je nou deze geschiedenis van morgen zo eens op je laat afkomen, dan zie je, hier in Genesis 47 wordt de wereld van Egypte mij getekend. En ik heb al proberen duidelijk te maken, het is een wereld die geen toekomst heeft. Maar aan de andere kant wordt hier ook die andere kant getekend. Jacob, die leeft onder de zegen van zijn God. Die leeft onder de zorg van Jozef, zijn zoon, de onderkoning. Jacob, die op weg is uiteindelijk niet naar Gozen, maar die uiteindelijk op weg is naar Kanaan. Ik zou vanmorgen willen zeggen, laat dit nou eens even op je afkomen, gemeente. En zeg nou vanmorgen maar eens waar jouw hart naar uitgaat, waar jouw hart ligt. Zeg jij dat nou vanmorgen ook maar eens, jongeren, waar jouw hart nou ligt, bij Egypte of bij de God van Jacob. En in het laatste geval heb je toekomst. En wat ben je nu nog onderweg? Je komt straks zeker thuis. Je komt straks eeuwig thuis. Dankzij die niet ophoudende zorg van Jozef. Amen. Laten we samen danken en bidden. Zo'n oude geschiedenis als die we vanmorgen met elkaar overdachten, blijkt heel wat onderwijs te bevatten. Zoveel troost en bemoediging ook. Zoals Jozef meeging om de belangen te behartigen van de broers. Ondanks alles. Zoals Jozef zich niet schaamde voor zijn broers. Zo bent u toch, o Heere Jezus. Die ook onze belangen wil behartigen. Met koninklijke hoop. Die zich niet schaamt om ons, zwakke, ontrouwe mens, toch uw broeders en uw zusters te noemen. Heere, wat een wonderlijke werkelijkheid. En geef dat we daarvan doordrongen mogen zijn. En dat het ons ertoe mag brengen. Om veel gebruik te maken van deze werkelijkheid en het bij u te zoeken en het van u te verwachten. De geschiedenis van vanmorgen toonde ons, zeker aan het einde, de farao, Egypte, met al zijn rijkdom, met al zijn pracht, maar wel een rijk zonder toekomst. En die oude Jacob. Ach, hij stelde niet zoveel meer voor. En naar de wereldse mens gesproken was zijn glans er al helemaal vanaf. Maar hij was wel de drager van uw belofte. En hij was wel de vertegenwoordiger van u, die u zelf bekend maakt als Jacobs God. Heren, dat wij ook, om zo te zeggen, het van u alleen zullen verwachten. Dan kunnen we misschien naar wereldse maatstaven het niet zo goed doen, maar dat is niet van belang. Dan zijn we wel dragers van de belofte. En dan zijn we op weg naar uw rijk. Dan zullen we straks eenmaal thuis mogen zijn. Heren, wat een machtig perspectief werd in deze oude geschiedenis zo vanmorgen al aan ons geboden. Zegen ons erdoor, verblijd ons erdoor, vertroost ons erdoor. Of als nodig is, breng ons tot bezinning. Wilt u ook vanmiddag de gemeente weer samen doen zijn? Wilt u dominee Van Roekel dan ook alles geven die ons dan hoopt voor te gaan? Heren, aanvaard onze dank en wees ons nabij en goed alleen om Christus Jezus willen. Amen. Psalm 102 en daarvan het laatste, het 16e vers, de slotzang van deze morgendienst. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.